Thank you. Goedemiddag gemeente, gasten, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger is vanmiddag dominee Krol uit Geldermalsen. Er zijn in deze dienst twee collectors. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Beide worden gehouden na het zingen na de preek. Van harte bij u aanbevolen. We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 138, vers 3 en 4 uit de Nieuwe Berijming. Een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zetten onze dienst voort in het zingen van Psalm 56, het vierde vers. Psalm 56, vers 4. Willen we in de gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen het christelijk geloof belijden. We doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel en zingen daarna van Psalm 116 en die wel in de nieuwe berijming. U hebt daarvoor een papiertje uit de weekbrief ontvangen. Psalm 116, de verzen 1 en 3 uit de nieuwe berijming in antwoord en aansluiting op de geloofsbelijdenis zoals we die uitspreken van Nicea Constantinopel. En in ieder van u spreken in haar of zijn hart aldus. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader en door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit Maagd Maria en mens is geworden. die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel en zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aangebeden en mede groot gemaakt, die gesproken heeft door de profeten en in één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten we samen bidden, mag ik u voorgaan in gebed. Gezegend Heere, uw heilige naam, Gij die de God zijt van Abraham, Isaac en Jacob, Gij die in de liefde van Jezus Christus met elk mens verbonden wordt, Gij die uw verlangen zendt en uitzaait ook naar ons. Geef, o Heere, dat ook in ons dat verlangen naar die gemeenschap met U en zo met elkaar ook geboren wordt. Heere, geef dat we door het woord dat zo eeuwen oud is en misschien wel overbekend, toch Uw stem als nieuw mag klinken. Uw stem die ons leven tot leven wekt, die ons ook diepgang geeft en een houvast, grond om op te staan, een bodem waarin we mogen wortelen, tot uw eer mogen opgroeien. Ja, Heere, wil zelf met uw geest ons aanraken, ons doen opgroeien. En geef, o Heere, dat we dan niet groter spreken dan dat Gij het geeft. Geef, o Heere, dat we zo gezegend mogen worden in de gemeenschap met Jezus Christus. Want u weet welke breukvlakken er zijn tussen ons als mensen onderling en meer nog tussen ons als mensen en u. En daarom bidden we u, o Heere, zie ons aan in Jezus Christus. Zie naar uw enige geboren Zoon om, o Heere. Ontferm u door uw genade en geef dat wij op zijn offer mogen zien en zo ons leven eigenlijk in dienst mogen stellen tot uw eer. Ja, Heere, maak zo elke gedachte van ons, al onze verlangens, tot krijgsgevangenen voor u en tot uw eer. Opdat wij van vrede mogen weten en over vrede mogen spreken in ons persoonlijk leven, in de omgang met elkaar en nogmaals ook in de omgang met u en in de omgang met deze wereld. Heren, we bidden u om vrede die ons verstand zo ver te boven gaat. Wil gij door uw geest die schenken en ons zo verbinden tot uw eer in het spreken en in het horen. We bidden het alles omwille van uw heilige naam alleen, die ons geopenbaard is in Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, die met u, Vader en de Heilige Geest, één enige God is, die leeft en regeert, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gemeente, ik heb gekozen om te lezen in uw midden Richteren 11, en wel Richteren 11 vanaf vers 29. Richteren 11 vanaf vers 29. En daarna het hele hoofdstuk uit, dus 29 tot en met 40 om precies te zijn. U weet, in de protestantse kerk kennen wij natuurlijk geen heiligen in de rooms-katholieke zin van het woord. Maar de apostel Paulus die spreekt wel over de gemeenschap der heiligen. Dat is dus de kerk. En we kennen natuurlijk ook de heiligen zoals we die in de schrift ontmoeten. En daar horen ook bij, in de Hebreeënbrief onder andere in het 11e hoofdstuk genoemde, richters. En een van die richters die ook in Samuel genoemd wordt met een zekere eerbied en wellicht tot onze verrassing, is Jefta. We kennen natuurlijk allemaal Simson, die met die lange haren, maar Jefta is misschien iets minder bekend, maar velen van u zullen het denk ik ook wel nog weten. We horen dan het woord van God zoals we het vinden in Richteren 11 vanaf vers 29. En we zingen daarna een bruidslied, dat is niet helemaal toevallig. Dat heeft niks met het huwelijk te maken wat vanmorgen in de voorbeden is gedacht. Dus dat komt toevallig zo uit. Namelijk gezang 262, de verse 1 en 3. Gezang 262, de versen 1 en 3, na de schriftlezing uit Richteren 11, te beginnen bij vers 29. Hoort het woord Gods. Toen kwam de geest van de Heere op Jefta, en hij trok door Gilead en Manasse. Vervolgens trok hij door Mispe in Gilead, en vanuit Mispe in Gilead trok hij op naar de Ammonieten. En Jefta deed de Heere een gelofte en zei, als u de Ammonieten geheel in mijn hand zult geven, dan zal dat wat naar buiten komt en mij vanuit de deur van mijn huis tegemoet komt, als ik in vrede terugkeer van de Ammonieten, voor de Heere zijn. En ik zal het als brandoffer offeren. Zo trok Jefta op naar de Ammonieten om tegen hen te strijden. En de Heere gaf hen in zijn hand. En hij versloeg hen vanaf Aroer tot waarbij u bij Minnit komt. 20 steden. En tot bij Abel Keramim. Met een zeer grote slag. Zo werden de Ammonieten vernederd van voor de Israëlieten. Maar toen Jefta in Mispa bij zijn huis aankwam, zie. Toen kwam zijn dochter naar buiten, hem tegemoet, met tamboerijnen en een rijdans. Nu was zij zijn enige kind. Hij had geen zoon of dochter verder. En het gebeurde toen hij haar zag, dat hij zijn kleren scheurde en zei, ach, mijn dochter, je laat mij diep neerbukken en je hoort bij hen die mij in het ongeluk storten. Ik heb namelijk mijn mond naar de Heere open gedaan en ik kan er niet op terugkomen. Maar zij antwoordde hem, mijn vader, als u uw mond naar de Heere hebt geopend, doe dan met mij overeenkomstig datgene wat u gesproken hebt. Aangezien de Heere u immers volledig gewroken heeft op uw vijanden, de Ammonieten. Verder zei zij tegen haar vader, laat de volgende zaak ten aanzien van mij gebeuren. Laat mij 2 maanden begaan om af te dalen naar de bergen en te huilen, omdat ik maagd zal blijven, ik samen met mijn vriendinnen. En hij zei, ga. En hij liet haar voor 2 maanden gaan. Toen ging zij met haar vriendinnen op weg en huilde op de bergen, omdat zij maagd zou blijven. En het gebeurde na verloop van 2 maanden dat zij naar haar vader terugkeerde. En hij voltrok aan haar zijn gelofte die hij had gedaan. Zij heeft geen gemeenschap gehad met een man. En het werd een gewoonte in Israël dat de dochters van Israël van jaar tot jaar op weg gingen om met de dochter van Jefta, de Gileadiet, te praten. 4 dagen per jaar. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zij die het woord Gods horen en bewaren. Halleluja. Straks na de verkondiging dan zingen we uit hetzelfde liedboek Gezang 114. Dat is een vrij onbekende melodie, denk ik, maar de organist zal het u voorspelen. Even een korte inleiding voor de jongeren met name onder ons. Wellicht een handgreep om het gemakkelijk te kunnen volgen. Je krijgt altijd, wanneer het vakantietijd is, op een gegeven moment programma's die laten zien hoe mensen teleurgesteld zijn. Er was hen een mooi appartement beloofd, maar zie, het aanrecht stond onder stroom, de douche had alleen maar koud water. Nou, dat soort dingen, je kent dat wel. Dus kortom, zo'n folder, dat lijkt heel wat, maar in werkelijkheid valt het bitter tegen. Ik denk dat als je bij elkaar zou gaan zitten, na de dienst nog even blijft en daarover napraat, dat bijna iedereen wel iemand kent of misschien zelf wel eens een keer heeft meegemaakt. Ik herinner me dat vorig jaar, het is alweer 2 jaar geleden, wij met het gezin in een dal reden en dat we zeiden, nou daar zal het toch gelukkig niet zijn, daarbij die ingestorte schuur, maar daar moesten we dus toch zijn. Goed, in ieder geval dus, kortom, het kan dus tegenvallen, zo'n folder en zo'n reclamespraak is vaak ook grootspraak, maar je kunt het ook zelf doen. Dat je grote woorden zegt. Dat je zegt van nou, dit zal er gebeuren, dan zal ik dat doen. Of als dat niet gebeurt, dan. En dan gebruik je van die grote woorden. Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen, is de tekst en de prediking een waarschuwing daartegen. En tegelijkertijd ontdek je dat de Heere God, ondanks onze grote en misschien ook wel grove woorden, toch zijn liefde wil blijven schenken. De tekst is heel eenvoudig uit Richteren 11 vers 30, het eerste gedeelte. En Jefta deed de Heere een gelofte. En de titel is dus nog eenvoudiger, de gelofte van Jefta. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, dat was een rare tijd. Die tijd van die richters, die tijd van die rechters. Er was nog geen koning in Israël en de mensen deden, zo staat het er als een soort refrein eigenlijk in, de mensen deden wat goed was in hun eigen ogen. Maar wat goed was in hun eigen ogen, dat wilde nog niet per definitie zeggen dat dat ook goed was in de ogen van de Heere. Integendeel. En wat gebeurde er dan? Dan kwam er, om het maar zo te zeggen, een stem zou je kunnen zeggen, een spraakmaatregel van hoger hand van de hemel. En dan werd er meestal een volk over Israël heen gezonden. En dan riepen de mensen om ontferming. Dan keerden ze zich tot God. Dan probeerden ze van de nood een vrome deugd te maken, om zo te zeggen. Dan riepen ze tot de Heere, dan zochten ze weer zijn aangezicht, dan maakten ze zich weer klein. En dan gaf de Heere een richter, een rechter, iemand die orde op zaken zou stellen en op orde op zaken ook stelde. Die dus weer een zekere, ja, hoe zal ik het zeggen, vrede bracht onder het volk. En zo iemand, eigenlijk allemaal wel, zou je kunnen zeggen, is een voorafschaduwing van de Messias van Israël. Is een voorafschaduwing van de reddende macht en de herderlijke liefde van de koning. En uiteindelijk, als gemeente van Jezus Christus, zeggen wij in die zin dus ook een voorafschaduwing van Jezus Christus, die wij hebben leren kennen en aanvaarden als de Messias van Israël, maar ook voor een ieder persoonlijk en zo ook Heer van de kerk. Dus, ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En je kunt daarbij bedenken wat je wilt. Je kunt daarbij denken aan dingen die de Heere God kennelijk verboden heeft. Van de week zei iemand tegen mij uit mijn eigen gezin, er gaat denk ik geen dag voorbij of je schendt tenminste toch wel 2 geboden uit de 10 woorden van God. Bijvoorbeeld kwaad spreken over een ander. Of bijvoorbeeld stiekem toch jaloers zijn op het groene gras van je buurman, terwijl het bij jou verbrand is door de hitte van de afgelopen week. Dus gemakkelijk val je in zulke valkuilen. Daar kun je aan denken, maar je kan ook groter denken natuurlijk. Dat je iemand eigenlijk heimelijk dood hebt gewenst. Het komt voor. En er is geen enkele reden om te denken dat dat niet ook bij ons voorkomt. En toch, bij die tijd dat de mensen goed deden wat in eigen ogen was, maar kwaad wat in de ogen van de Heere, kwam op een gegeven moment toch door de nood, wanneer er een volk over hen werd gestuurd, een vreemd volk, kwam het besef op, zonder God kun je eigenlijk niet leven. Ja, je leeft wel en je doet wel je best in je eigen ogen, maar je komt niet verder. Er zit geen toekomst in, geen toekomstperspectief, geen uitzicht. En dan besef je weer dat de grotere dingen, dat er grotere dingen zijn dan jijzelf. Dat er grotere vragen en dus ook grotere antwoorden zijn dan jijzelf kunt overzien. Wij kunnen ons eigen leven niet overzien, net zo min als dat we onszelf hebben doen geboren laten worden. Dus je moet terug naar God. En dan word je weer gelovig. Dan word je weer, ja, klinkt een beetje plat, maar ik bedoel het toch serieus. Dan word je in een bepaald opzicht weer klein gemaakt. Nou, zo ging het eigenlijk ook Jefta. Jefta was een gelovige man. Hij was een zoon van Gilead. En dat klinkt heel wat, maar ik heb de schriftlezing wat ingekort, al vond u het misschien al lang. Hij was de zoon van Gilead, maar eigenlijk een zoon van een misstap van Gilead. Gilead had, om zo te zeggen, een misstap begaan. Hij was gevallen voor een prostituee. Hij was dus, Jefta, een hoerenzoon. Een zoon van een vrouw die niet de vrouw van zijn vader was. En eenmaal toch in het huis van zijn vader opgenomen, werd hij geweldig geplaagd en nagezeten door zijn broers. Dat kun je ook nalezen. En die zeggen dan, het komt uiteindelijk vaak altijd toch op geld uit, hè, dat is gek hè, die kerkrentmeester is, nou ja, doe maar. Goed, in ieder geval, het komt dus op geld neer en dan zeggen die zonen tegen hem, jij zult niet met ons meeerven, jij bent een hoerenjong. Zij beschouwden zich als kinderen van Gilead, van de rechtvaardigen. Zij maakten een onderscheid van de ene zoon van Gilead ten opzichte van de andere. Jij telt niet mee. Dat komt helaas in de kerk ook voor, dat je van die kleine clubjes krijgt, hè? Van die klikjes. Ik weet niet, dat zal misschien in Gorkum heel anders zijn, maar in de eigen gemeente komt het wel voor dat er van die kringetjes zijn. Als je daar binnen zit, dan zit je er ook echt in. Dan krijg je 20 kaarten als je je enkel hebt verstuikt en je krijgt van alles en nog wat en alle belangstelling. Maar er zijn ook mensen die daar buiten vallen. Jij telt voor mij niet mee. En die kijken naar hun brievenbus en horen niks klepperen, horen geen kaartje, krijgen helemaal niets. Jij bent eigenlijk maar een halve. En er zijn ook mensen, en dat is nog weer een stapje dieper, die dat besef hebben in hun persoonlijk leven. En dan wordt het serieuzer, dan wordt het ernstiger. Wanneer iemand tegen je zegt van ja, je bent een hoerenkind. Alsof bijvoorbeeld, ik weet dat in mijn generatie waren er mensen die werden nagewezen omdat hun ouders fout waren in de oorlog. Kinderen van foute ouders heette dat dan. Ja, wat is fout? En wie zal dat zeggen? En wat kunnen die kinderen daaraan doen? Maar het gaf toch spanningen op zijn zachtst gezegd. Het gaf haat en nijd. Maar de Heere God is gans anders. Altijd. Altijd anders dan wij bidden en beseffen kunnen. Dus hij telt ook niet in halve of hele mensen. Hij telt niet van jij hoort er niet bij. Sterker nog, hij laat Jefta, die zo verguisd is, door zijn eigen broers eruit gegooid is, Die laat hij uiteindelijk als redder, als orde op zakensteller, als rechter optreden. Als voorafschaduwing van de Messias van Israël en in die zin zelfs een voorafschaduwing van zijn eigen zoon. Dus de Heer God telt niet zo en laat ons dat dan een troost zijn. Laat het ons een troost zijn wanneer we ons afgewezen voelen door familieleden, wanneer we ons buitengesloten weten in bepaalde kringen, zelfs binnen de kerk. Dat de Heere God met andere ogen naar u kijkt. Hij zoekt niet om hele of om halve mensen. Hij heeft u niet half lief of een bepaald gedeelte van u lief. Hij heeft de wereld lief en op die wereld bent u geboren. En ik hoop dat de Heere dat niet gegeven heeft wanneer het dan zo mocht zijn in uw leven dat uw ouders niet van u gehouden hebben. Weet dan toch tot troost voor eens en voor al dat God u lief heeft. Hij heeft uw bestaan niet voor niets tot aanzijn geroepen. De dag dat u geboren werd, moet u ook niet vervloeken zoals Job, maar die moet u zegenen, omdat dat de dag is waarop God in feite zei, ik wil niet dat deze wereld op dit moment zonder hem of zonder haar is. En zo mogen we dat in Jefta allemaal terughoren en op onszelf betrekken, want we zijn toch immers gemeente van Jezus Christus. Wat toch over Christus wordt gezegd, wordt toch wanneer wij ons tot hem keren over ons gezegd. Wanneer hij naar u kijkt, dan oordeelt hij toch ook niet over uw leven. Maar dan heeft hij toch het oordeel, we hebben het net beleden, over levenden en doden, voor eens en al in Christus al veilig gesteld. Daar mogen we toch uit leven. Jefta. Hij is niet half, hij is niet heel. Hij is een kind van God. Hij is geliefd door God en hij is een gelovig mens. En wanneer hij dan geroepen wordt, nota bene door zijn broers, ik kom daar straks op terug, dan moet hij orde op zaken stellen tegenover die Ammonieten. Die Ammonieten, daar valt ook nog aan iets over te vertellen. Dat was een volk wat afstamde van Lot. Dus dan gaan we even heel ver in de geschiedenis terug. Dus even categorisatie, zo op de zondagmiddag. Lot was een neef van Abraham, die was meegekomen. En Lot woonde in Sodom en toen Sodom vernietigd werd en Lot gespaard werd met zijn vrouw en zijn beide dochters. Toen werd zijn vrouw een zoutpilaar, weet u nog? En toen bleef Lot achter met zijn dochters. En zijn dochters waren bevreesd dat zij nooit een man zouden toebehoren. En ze hebben toen hun vader dronken gevoerd. Dat verzin ik niet, dat staat in de Bijbel. En ze hebben dus incest gepleegd met hun eigen vader. Het omgekeerde komt helaas ook veel voor. En de ene dochter baarde een zoon en die heette Moab. Daar komen de Moabieten uit voort. Waar Rut uiteindelijk ook een afstammeling van is. En de andere dochter baarde een zoon en die heette Ammon. Aha, daar komen die Ammonieten van. Dus dat is in zekere zin dus familie, zou je kunnen zeggen, van de kinderen van Abraham, van de kinderen van Israël. Familie dus. Die Ammonieten kwamen over hen heen als een oordeel. En zij waren, net als Jefta zou je kunnen zeggen, eveneens door Israël afgewezen. Jullie zijn maar kinderen van Lot. Jullie zijn maar kinderen van een incestueuze verhouding. Aan jullie verleden, daar ligt nog een lelijke smet op. En weer opnieuw, daar konden die kinderen niks aan doen. Dus die Ammonieten, wanneer die komen, dan zou je kunnen zeggen, dan moeten zij dat oordeel voltrekken. En de Heere God geeft dan door Jefta hen de mogelijkheid, ze maken daar geen gebruik van, maar hij geeft de mogelijkheid om
bij de Heere God te komen. Hij zegt, ook dat heb ik niet gelezen, dat hoort in het stukje ervoor af, dat hij dan tegen de Ammonieten zegt, laten we samen tot dat oordeel van God komen. Laten we samen ons leven onder het oordeel van God brengen. Nou, dat is wat we net ook beleden hebben. Dat we samen beleden hebben dat Jezus Christus wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dat God zijn oordeel zo over ons uitspreekt. En Jefta, zijn naam betekent eigenlijk iets van de Heere doet open, de Heere opent. Je zou kunnen zeggen, de Heere opent dus de weg voor deze kinderen van Lot om weer bij de kinderen van Abraham te komen. Want de Heere God wil juist dat ze weer bijeenkomen. Zoals de Heere Jezus ook bidt in het hoge priesterlijke gebed. Vader, dat zij allen één zijn. En zoals een vriend van mij daaraan toevoegde, er staat niet dat zij allen eens zijn. Dus ook in de verscheidenheid mag er juist ook een eenheid worden gevonden. Dus deze kinderen, die zoekt hij eigenlijk weer op. En Jefta is nu goed genoeg, want hij was sterk en had ook sterke vrienden om zich heen. En zijn broers komen dan bij hem en hij zegt, ja, nu je me weer nodig hebt. Nu weet je me weer te vinden. Hij aarzelt. En toch doet hij dat. En Jefta wilde dus samen, zou je kunnen zeggen, onder dat oordeel staan. Want als je samen, ik weet niet, hebt u spanningen met iemand? Probeer dat dan samen onder het oordeel van God te brengen. Bijvoorbeeld in gebed. Bijvoorbeeld om erover te spreken nadat u eerst thuis gebeden hebt. Om vrede, om een oplossing. Wanneer je er samen probeert uit te komen, wanneer Jezus Christus koning ook over jouw spanning is, met je buurman, met je familielid, binnen je huwelijk, dan kom je er wellicht uit. Dan is er toch hoop. Want zijn hart gaat zo ver boven ons smalle denken uit. Zo ver boven wat ik net noemde, halve en hele mensen, mensen die wij buiten sluiten. Hij gaat zoveel verder. En Jezus Christus, zijn hart, is de enige redding. Het enige licht wat zo over je kan opgaan. En zeker, er kan een moment komen dat er net als bij de kinderen van Ammon, dat ze dan zeggen, nee, ik wil er niets van horen. Ik heb er niets mee te maken. Dat ze de deur toegesloten houden. Wellicht is dan het alleen het moment van het gebed nog over. Maar Jefta, zei ik al, hij was een gelovig man. En hij had er alles wel voor over. En daarom gaat hij zelfs na die afwijzing nog in gebed. En dan zegt hij, Heer, ik heb er alles voor over om ze in mijn hand te brengen. Kijk, in de vertaling wordt het moord en doodslag. In de Hebreeuwse tekst lees je eigenlijk niet één druppel bloed. Dus het is maar de vraag of die vernedering echt een moord en doodslag is van die 20 steden. Dat is onze oppervlakkige lezing. De Heere God gaat veel verder. En Jefta bidt dus en dan heeft hij alles er wel voor nodig. En dan komt het, dan gebruikt hij dus grote woorden. Hele grote woorden. Hij zegt, de eerste, er staat het eerste, maar het moet eigenlijk zijn de eerste die uit mijn huis tegemoet komt. Die zal ik opheffen, staat brandoffer in de vertaling, maar dat is eigenlijk uit het Grieks. In het Hebreeuws staat er opheffen, verheffen. Ja, wat betekent dat? Wat betekent dat? Hij heeft in ieder geval een hele grote mond. En daar moet je voorzichtig mee zijn. Met grote woorden. Want je kunt iemand ook onbedoeld, ik heb daar zelf ook ervaring mee, zelfs hier vanaf deze kansel. Je kunt iemand onbedoeld toch kwetsen. Je kunt met je mond dingen zeggen, Jacobus 3 waarschuwt u daarvoor. U kunt het vanavond nog even nalezen. Dat je met die kleine mond grote woorden kan spreken. En als hij dan de kinderen van Ammon, zegt dus ook de kinderen van Lot, weer tot God mag brengen.
En het eerste, de eerste die hem tegemoet komt.
Ik weet wel dat als ik naar huis kom, wie het eerste mij tegemoet komt. Dat is die enthousiaste tackle van mijn vrouw. Ik hou namelijk van mijn vrouw en dus van tackles. En, of die kat. Maar kijk, dan kun je het nog wel zeggen. Mijn vrouw zou het jammer vinden. Maar hij zegt een persoon. Wie bedoelt hij? Wie heeft hij op het hart? We weten het niet. En dan brengt hij inderdaad dat veroverde volk, dat verharde volk, brengt hij weer terug, zou je kunnen zeggen. En dan komt daar met een tamboerijn en als een huwelijksstoet, als een bruidsmeisje met haar vriendinnen zingend in rijdans. Al mijn bronnen zijn in u, komt zij zingend. Ach, het is zijn dochter. Het Griekse drama van Agamemnon lijkt hierin door te klinken. Zijn enige dochter. Sterker nog, er staat heel nadrukkelijk dat hij geen zonen en geen dochters verder heeft. Dat het zijn enige geboren kind is. Zo wordt ze eerst aangekondigd. Zijn enige geboren kind. Hier in de gemeente van Jezus Christus herkennen we dat. Dat woord. Enig geboren. De enige geboren zoon van God. Hier is sprake van de enige geboren dochter. Wij kennen de liefde van God. Die de wereld lief heeft. Ja, al zo lief heeft God de wereld. En ook mij met mijn halve bestaan. Ook u. De wereld lief gehad, zodat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Die tekst die kennen we toch uit ons hoofd, die stond toch op de A27, herinner ik me, op een dak gegraveerd. Daar is nog een heel proces over geweest, geloof ik. Een kind dat God prijs geeft. Uit liefde. Om leven te schenken. Maar heeft Jefta dan zijn dochter geofferd? Dat kan toch niet? Heel de Bijbel staat vol. Heel de Bijbel. Echt waar, het hele Oude Testament getuigt toch juist dat er niet één mensenoffer gebracht moet worden. Dan die ene, Jezus Christus. Wanneer Isaac op het hout gebonden wordt, dan is er die stem van God die Abraham weerhoudt hem te offeren. En dan is daar dat lam, die ram, die daar in die bossen zit. Kijk, en nogmaals, hier is de Griekse vertaling die ons parte speelt. Die Griekse vertaling die op een gegeven moment gemaakt is voor de Joden die in Egypte woonden en het Hebreeuws niet meer machtig waren. Die brandoffergedachte, maar dat klopt niet. Dat staat er niet. Het gaat hier om de profetische gelofte van Jefta. Dat hij een mens geeft, juist om een mens te sparen. Dat hij zo die dochter geeft. En uiteindelijk ziet het op Christus. En nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat hij haar niet heeft gedood. Zij is eerder als een bruidsmeisje. Vandaar dat ik dat lied ook liet zingen. En dat herinnert u natuurlijk aan die gelijkenis. Weet u nog van die 10 meisjes die de bruidegom tegemoet gaan met de olie in hun lampen. En dan halverwege vallen ze allemaal in slaap. En dat dan die stoet tegemoet gaat. En dat dan die meisjes zo hun bruidegom afwachten. Dat tiental, en 10 staat natuurlijk voor de 10 scheppingswoorden. 10 is het getal ook van Israël. En zij zijn als de bruid die met vreugde zo tegemoet komen. Zoals ook die dochter van Jefta met tamboerijn vanwege de vrede die hij heeft, waarmee hij komt, waarmee hij thuis komt.
tegemoet komt. Zij geeft zich aan een ander. En hoe doet ze dat dan?
Zij geeft zich aan die bruidegom, maar niet aan een man. Zij blijft maagd, daar kom ik straks nog op terug. En natuurlijk, die lampjes en die olie, die stellen ons weer voor de vraag, hoe staat het hier, hoe staat het met mij, hoe staat het met ons? Hebben wij inderdaad een gemeenschap die leeft van de geest en door de geest en laten we dat ook blijken? He, zoals ik ooit wel eens een keer gezegd heb van, als er iemand op je plek is gaan zitten, waar jij altijd zo graag zit op zondag, dan moet je niet zeggen van, hé, u zit op mijn plaats, maar dan kun je zeggen, is het niet een prachtige plek? En mag ik niet naast u komen zitten? Het even toch de Heilige Geest laten spreken, voordat je met je eigen oordeel komt. De bruid die de bruidegom verwacht, dat is ook het lied wat we straks hopen te zingen, ver boven onszelf uit. De bruidegom die verwacht niet anders dan de bruid. Er is volgende week een bruiloft, heb ik begrepen. En wat is daarom zo feestelijk? Omdat de ene mens zich aan een ander wil schenken. Bij jou weet ik mijn leven geborgen, zoals ik mijn leven bij God geborgen weet. Aan jou wil ik alles schenken. Dat is wat de symboliek hoog houdt. Dat is de reden waarom de kerk in weerwil van wat de maatschappij zegt, het huwelijk zo hoog houdt. En zegt, het heeft iets van het geheimenis van God. God die de mens, mannelijk en vrouwelijk, naar zijn beeld en gelijkenis geschapen heeft. Het is een mysterie, het is een geheimenis. Je kunt het wel benoemen, je kunt het ook niet loslaten, je moet het ook niet loslaten. Tegelijkertijd kun je het haast niet meer uitleggen. Maar het heeft hiermee te maken, met dat verwachten. En zo kwam zij aangedanst. Zo kwam zij. En de vraag is nu natuurlijk, is er voor haar dan nog toekomst? Want Jefta, nogmaals, als ik thuis kom, staat daar die tekkel. En dat zal nog gaan, een tekkel offeren. Maar Jefta komt thuis en zie zijn dochter. Kunt u zich de paniek voorstellen? Nou, ouders die wel eens te maken hebben gehad met een ziek kind. Of die zelf heel ziek zijn geweest als kind. Die horen van hun ouders hoe je dan geraakt wordt. He, in je kind en ook in het niet hebben van een kind. Maar waar je wel altijd naar verlangd hebt. Dat is een open zenuw in je bestaan. Daar ben je misschien wel het meest kwetsbaar van allemaal. Dat, dus die plek waar Jefta hier geraakt wordt, die paniek, die kun je je alleszins voorstellen. En tegelijkertijd raken we onder de indruk, en zeker als je door de tekst heen kruipt, zoals ik heb mogen doen, dan merk je die bereidheid van die dochter. Hoe zij eigenlijk de woorden van de vader overneemt. En dat hij zegt, ja maar ik heb mijn mond geopend tot God. Ik heb grote woorden gesproken tot God. En dat zij dan zegt, als u tot de Heere hebt gesproken, dan moet en kan u dat niet omkeren. Zij bevestigt dus wat de vader zegt. Dat is het beste wat je een mens kan geven, hè? Dat je een ander bevestigt. Als iemand onzeker is, bevestig hem dan. Of haar. Als iemand zich niet op het gemak voelt, probeer hem of haar dan te bevestigen. Probeer je in een ander te verplaatsen. Dat is wat hier gebeurt. En dan zegt zij, laat mij rouwen over mijn maagd zijn of mijn maagd blijven. En hij geeft haar dan die toestemming, ook weer 2 maanden. Dat is een messiaans getal, dat gaat nu veel te ver. Maar in ieder geval, daar zit ook wel iets in. Dus zij beweent dat. En dan horen we iets heel eigenaardigs, namelijk die laatste zin. Namelijk,
En het werd een gewoonte in Israël dat de dochters van Israël van jaar tot jaar op weg gingen om met de dochter van Jefta, de Gileadiet, te praten 4 dagen per jaar. Nou, te praten, dat staat er niet helemaal zo. Het is eigenlijk meer loven. Om haar te loven, om haar offer, om haar bereidwilligheid, om haar bevestiging van dat haar vader, die een messiaanse gestalte heeft, hebben we ontdekt, om dat te bevestigen. Dus zij bevestigt, zou je kunnen zeggen, het woord van Jezus. Wanneer jouw woord een woord van Jezus bevestigt, dan is dat een reden voor een ander, hopelijk, om jou te prijzen. Niet zozeer om jouw eigen dapperheid en woorden, maar vooral ook om wat God door jou heeft gegeven. Door jou heen. Zo word je ook uiteindelijk, wanneer je sterven moet en je levensadem aan God terug hebt gegeven, zo word je uiteindelijk ook geprezen. Niet om de hoeveelheid geld die je hebt verdiend, niet om het aantal auto's of het aantal huizen, maar in hoeverre je de Heere God hebt beaamd, bevestigd. En in hoeverre je de mensen om je heen ook als mensen hebt zien staan. En bent opgehouden met God om te tellen in halve en hele mensen. Dus om die liefde wordt zij geprezen. En elke bruid, zou je kunnen zeggen, elk meisje gaat daarover prijzen. Wat wil dat nou nog meer zeggen? Er zijn hier, zie ik, een aantal ouders, die hebben wellicht kinderen. En u bent zelf ook misschien ten doop gehouden door uw ouders. En wat wilde die doop nou ook alweer zeggen? Wilde het niet dit zeggen, dat meer dan dat u van uw ouders bent, dat u het eigendom bent van God, van Jezus Christus. Dat u eerst kind van God bent en dan pas kind van uw ouders. Dat is wat de doop eigenlijk aangeeft. Dus dat dus ook ouders in een bepaald opzicht ook moeten durven loslaten. Want het is een kind van God. En zo ook hier, en binnen een huwelijk, moet je zelfs een stap terug doen. Het feit dat die meisjes daar op die bergen in de naam van de dochter van Jefta haar loven en zo dus God loven om hoe zij verheven is als enig geboren kind. En in die zin ook een voorafschaduwing van Jezus Christus. Dat zij bedenken, ik ben niet zozeer een eigendom van mijn man als bruid. Nee, ik ben in de eerste plaats bruid van de bruidegom van God. Ik ben in de eerste plaats van Hem. En dan sta je al heel anders tegenover elkaar. En vandaar ook dat de apostel Paulus uiteindelijk ook zegt, dat Jezus Christus u dan ziet als bruid en dat Hij dan u verheft. Namelijk dat we lezen daarover dat hij haar zou heiligen, om haar te reinigen door het waterbad van het woord, opdat haar in heerlijkheid hij zich haar voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zal zijn. Voelt u nu iets van dat teken wat deze dochter van Jefta is en daarmee eigenlijk de heiliging van die gelofte van Jefta is? Dat zij iets van dat reine, van dat eeuwige, van die eeuwige bruid van de bruidegom die uitziet naar de bruidegom en zijn komst. Wat zegt Jezus Christus nou tegen u? Uiteindelijk zal hij zeggen, kom. Kom binnen bij die feestzaal, bij die koninklijke bruiloftsmaaltijd. En zie, de mantel ligt al voor je klaar. Het is de mantel van het geloof. Misschien heb je hem nu al gedragen, maar eens zal die helemaal opnieuw zijn. En mag je weten dat je hem toebehoort en niemand anders. En Jezus Christus, hij klopt nog steeds. En ook vandaag aan de deur van uw hart, opdat wij hem open mogen doen. Was dat niet de naam van Jefta? Open doen? Oh ja. En wanneer we hem open doen, dan zal hij maaltijd met ons houden. Reeds nu. Dus het is alsof we nu al in die koninklijke bruiloftzaal zijn. Halleluja. Amen.
Laten we samen bidden. Trouwe, barmhartige God en Vader. Heren, zouden we ooit begrijpen uw liefde? Wij danken u dat we er zo vertrouwd mee mogen zijn. En tegelijkertijd dat u ons telkens weer verrast, vernieuwen wil. Wij danken u voor het leven. Ondanks alle aanvechting in eenzaamheid, ziekte en nood. Het leven dat alleszins de moeite waard is. Omdat gij uw zegen daarover wilt geven. Dat gij in Jezus Christus die bruidegom wilt zijn, waar wij als gemeente in zijn naam de gestalte van de bruid mogen vertegenwoordigen. Ja, Heere, geef dat we in die gemeenschap ook mogen leven. Juist ook in onze dagelijkse omgang met elkaar. Met mensen die misschien voor onze beleving wat verder weg staan. Geef dat we deuren openen. Dat niet angst regeren, maar uw woord. Ja, Heere, we bidden u. Maak ons zo tot instrumenten in uw hand. Ver boven ons eigen bidden en beseffen uit. Wil gij vrede geven? Hierin, de afgelopen week, met die enorme hitte, maakten we ons zorgen, en dat doen we nog steeds, over het voortbestaan van deze aarde. Maar we weten, en dat weten we nog steeds, dat het u nooit uit de hand loopt. En wij vragen u daarom, neem ons als instrumenten in uw hand. Geef dat we vurig mogen getuigen van uw kracht, ondanks al onze zorgen, ook heel persoonlijk. Heren, we bidden u om volharding in geloof bij diegenen die te maken hebben met regimes waar vervolging is en grote of kleinere pesterijen op het werk of waar dan ook. Geef volharding van het getuigenis. We bidden u om vrede voor Israël, ondanks dat het verguisd wordt door de wereld. Geef dat we mogen weten van uw heilige liefde, die nooit een stap opzij doet, zelfs niet voor de macht van de dood. Geef, o Heere, dat we zo het licht en het leven in Jezus' naam niet alleen mogen ontvangen, maar ook mogen uitstralen in uw naam. Dat bidden we u in de naam van Jezus Christus, vertrouwend op uw genade en uw vergeving, in zijn naam. Amen. Gemeente, opnieuw een bekende zegentekst, Psalm 134, die we samen zingen.
Neigt uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.